Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag u vanavond weer meenemen naar Exodus 16. Daar waren wij de vorige keer ook al. Het hoofdstuk waarboven staat de kwakkelen en het manna. En in de eerste plaats hebben we ons vorige keer bezig gehouden met Bijbels commentaar op het manna zelf. Een commentaar wat gegeven wordt in Johannes 6, naar aanleiding van de geschiedenis van de wonderbare spijziging daar. Een commentaar waarin de Heer Jezus uiteenzet dat het manna eigenlijk gewoon een beeld is van de Zoon des Mensen, die daar beschreven wordt, in heel Johannes trouwens, beschreven wordt als het woord dat uit de hemel is nedergedaald, het woord dat in de beginne bij God was en dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En de gedachte is dan dat de Heer Jezus zelf dat woord en daarom dat manna is, dat brood des levens is, en de bedoeling is dat men dat brood tot zich neemt, weliswaar niet voor de maag, want dat is niet de gedachte, maar wel voor het hart, want zo heet dat, het brood voor het hart. En de bedoeling is dat men dat brood inderdaad eet, kortom dat men dat woord gelooft, want daar komt het in de praktijk op neer, opdat men deel zou hebben aan dat woord en daarmee aan dat leven van de Heer Jezus Christus en daarmee ook aan het leven wat God geeft, het leven van een nieuwe schepping. Dat past overigens volkomen in de algemene lijn van het Johannesevangelie, waar onze Heer niet alleen wordt voorgesteld als het leven en het licht, maar ook inderdaad als het woord en daardoor ook als het brood. Maar het is bovendien een schriftgedeelte wat uitgebreid spreekt over wedergeboorte en over nieuw leven, wat wij door geloof, door wedergeboorte ontvangen. En dat is wat door het brood wat uit de hemel nederdaalt wordt uitgebeeld. En de sterke tekst in Johannes 6 is dan: uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar niettemin, er is ander brood wat uit de hemel is nedergedaald. Het ware brood des levens. En dat is inderdaad de Heer Jezus Christus zelf. In dat verband wordt bovendien ook gesproken over de ware wijnstok en over de goede herder enzovoorts. Met de nadruk op de ware, de goede, de echte, de enige, waar het werkelijk altijd om gaat. En daarmee wordt meteen de sleutel gegeven tot heel de schrift, in het bijzonder het Oude Testament. Want er blijft natuurlijk de hoofdgedachte dat heel de schrift spreekt over niemand anders dan Christus zelf. En daar zouden alle dingen in de eerste plaats op toegepast moeten worden, want over hem spreken ze. Dat was trouwens niet zozeer Johannes 6, maar het was Johannes 5, een hoofdstuk eerder, waar staat onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Met in het algemeen de gedachte eraan gekoppeld. Dat men inderdaad zou komen tot degene over wie de schriften getuigen, of degene die in de schriften gevonden wordt, opdat men het leven zou hebben. Dat was Johannes 5, een gedeelte waar ook gesproken werd over dat water, wat uiteindelijk leven bleek te brengen. En het kwam dus aardig overeen met Exodus 15. Ook een hoofdstuk eerder dus, Exodus 15, namelijk de geschiedenis van Mara. Maar goed, daar zullen we het verder nou niet meer over hebben. We hebben het daarna gehad over het vlees, want vlees werd ook genoemd in Johannes 6, waar uitdrukkelijk eerst gesproken wordt over brood in het algemeen, en daarna wordt het begrip brood vervangen door het begrip vlees. En dat past ook helemaal in het kader van het Johannesevangelie, omdat begrip vlees nou eenmaal kennelijk door Johannes ontleend is aan het Hebreeuwse begrip vlees, namelijk bazar. En dat is het begrip wat hij feitelijk al gebruikt in Johannes 1, waar staat: in het begin was het woord en het woord is vlees geworden. En de gedachte die erachter steekt en waar we ons vanavond dan ook nog mee bezig zullen houden, is dat woord nou eenmaal per definitie vlees wordt, omdat vlees staat voor de goede boodschap. Niet alleen maar een boodschap of woord, maar zelfs de goede boodschap. Waarmee in één keer gezegd is dat de betekenis van brood en de betekenis van vlees feitelijk gelijk is. In principe tenminste wel. Het duidt namelijk op het woord Gods, op het leven wat God geeft enzovoorts. Het gaat om het woord, want door het woord wordt men gerechtvaardigd. De zaligheid is uit het geloof en het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Kortom, die woorden Gods heten niet voor niks woorden des eeuwige levens. Want door woord, door de adem Gods, door al wat uit de mond uitgaat, ontvangt men immers leven. En dat wordt voorgesteld aan de ene kant door brood en aan de andere kant wordt het voorgesteld door vlees. Want beide worden geacht woord Gods te zijn, brood of leven Gods te zijn wat aan de mens gegeven wordt. Het begrip vlees staat dus voor een goede boodschap. En als Johannes dus zegt, het woord is vlees geworden, dan zegt hij, het woord is een goede boodschap geworden. Maar dat kun je in Nederlands niet eens meer zo zeggen, in het Grieks trouwens ook niet. Want dat slaat nergens meer op. Natuurlijk, het woord is het woord Gods en dus is het een goede boodschap. Maar de gedachte die eruit voortkomt is dus dat als God spreekt, dan brengt hij een boodschap, maar bovendien die boodschap krijgt ook gestalte in het vlees, in een zichtbare gedaante. Kortom, die boodschap incarneert ook en dan verschijnt daar inderdaad de persoon van de Heer Jezus. Die is namelijk, zo heet dat, het vlees geworden woord Gods. Maar vlees en woord is dus eigenlijk volkomen gelijk. Daar gaat het om. Dat heb ik vorige keer even aangehaald. En toen heb ik gezegd, ik zal er waarschijnlijk volgende keer wel op terugkomen. Dat doe ik dan nu ook maar eerst. Want het wordt hier inderdaad geïntroduceerd, dat begrip vlees, in Exodus 16 vers 3, waarover vlees gesproken wordt. En daarna wordt het in verband gebracht uiteraard langs een ingewikkelde weg, maar daar kom ik straks ook nog op terug, met de kwakkelen uit, wat was het, vers 13. En meer in bijzonder de kwakkelen uit nummer 11, want daar wordt er ook over gesproken. Maar wat ik u wil laten zien is dat het woord inderdaad die strekking heeft. En daartoe neem ik u mee naar enige schriftplaatsen waar het begrip wordt aangehaald. Eerst waarschijnlijk een paar onbelangrijke, maar daarna een paar belangrijke. Dat is in de eerste plaats naar 2 Samuel. Nou, het is moeilijk, want het zijn teksten midden uit de geschiedenis soms en het is wat lastig om die geschiedenis aan te halen, dus passeer dat maar gewoon, ik lees alleen die tekst. 2 Samuel 4 vers 10. Waar David spreekt en zegt, terwijl ik hem die mij boodschapte, zeggende, zie, Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht, nochtans gegrepen en te Ziklag gedood hebt, hoewel hij meende dat ik hem bodenloon zou geven. Dat is natuurlijk de verwijzing naar de een of andere geschiedenis, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar vind je de uitdrukking, die goede boodschap bracht. En het hele begrip, goede boodschap brengen, is heus maar één woord. En dat is hetzelfde als het woord voor vlees, bazar. En hier uitgebreid vertaald. Dat zijn dingen die ons in de vertaling voorbij gaan, dat herkennen we op geen enkele manier. Maar als je dat in het Hebreeuws zou lezen of zou kunnen lezen, zou je dat merken. Hè? Je had net zo goed vlees kunnen brengen, bij wijze van spreken, een vleesbrenger. Maar er staat dus iemand die goede boodschap bracht. Dat moet ook de vertaling zijn. Dat kan niet missen. Dat blijkt ook uit het verband. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Maar er staat gewoon het woord voor vlees. Daar gaat het om. Goede boodschap dus. Hè? De goede boodschap dat Saul dood is. Als ik er dan toch even op inga. De man die kwam zeggen dat Saul dood was, die vond dat het een goede boodschap was. En in zekere zin was het dat ook. Omdat Saul weliswaar, dan zeg ik het erg vlug natuurlijk, Saul is weliswaar in hoogste instantie gewoon een type van de Heer Jezus zelf, de uitverkorene, degene die door God verkozen werd om koning te zijn over Israël. Letterlijk was Saul uit de stam van Benjamin, en overdrachtelijk betekent dat hij hoorde tot het gelovig overblijfsel uit Israël, want daar staat Benjamin gewoonlijk voor, en dat moet je natuurlijk van de Heer Jezus ook vaststellen. Overdrachtelijk uit de stam van Benjamin, letterlijk natuurlijk niet, maar geestelijk uit de stam van Benjamin, net als het Paulus later van zichzelf zegt dat hij uit de stam van Benjamin was. Dat was ook letterlijk zo, maar net zo goed ook overdrachtelijk. Hij heette trouwens ook gewoon Saul, hetzelfde naam. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar waar het om gaat is dat Saul een type is van de Heer Jezus zelf, en de dood van de Heer Jezus kan beschouwd worden inderdaad als een goede boodschap. Tja, omdat de dood van de Heer Jezus een eind maakt aan de wet en de heerschappij van de wet. En als we dus zeggen, Saul is een type van de Heer Jezus, is dat waar, maar daar heb je niet zo geweldig veel aan. Waar je wel wat aan hebt is te weten dat het daarbij gaat om de Heer Jezus, dan onder de wet. Dat is degene die koning zou worden enzovoorts. En die kwam onder de wet, Galaten 4, om degene die onder de wet waren te verlossen. En de dood van Saul is een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Ik zeg het altijd wat plastisch. Saul gaf zijn leven op. Nee, pleegde zelfmoord, zeggen wij dan. Maar dat zeg ik nooit, hè. Dus Saul gaf zijn leven op en is stierf aan zo'n ding. Een soort kruis trouwens, wat rechtop in de grond stond. Nou ja, hij wierp zich op zijn zwaard. Maar de vergelijking met het kruis van de Heer Jezus, die ligt natuurlijk erg voor de hand. Verder is dus zo dat Saul staat voor de Heer Jezus, maar dan in zijn menswording, in zijn leven onder de wet. En dus wat breder staat Saul voor de hele positie van Israël, het uitverkoren volk. Dus niet alleen de uitverkoren Messias, maar breder staat hij voor zelfs heel het uitverkoren volk. Want het hele uitverkoren volk, Saul betekent immers uitverkoren, heel het uitverkoren volk was uitverkoren om inderdaad een priesterlijk koninkrijk te zijn. En dat betekent dat Israël inderdaad over de volkeren zou heersen. Zodat Saul in de bredere betekenis een type is van Israël. En de functie waartoe Israël geroepen was. Maar de dood van Saul is dan natuurlijk ook niet alleen een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar eigenlijk ook een beeld van de ondergang van het oude of dan wel het natuurlijke Israël. En weer levend onder de wet. Kortom, bij Saul hebben we te maken bij de situatie onder de wet. Bij Saul begint het ook goed. En als de wet komt, is dat ook goed. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar als de tijd wat voortduurt in het leven en in de regering van Saul, blijkt het toch een beetje de verkeerde kant op te gaan enzovoorts. En het eindigt dan ook in een catastrofe. En dat kun je precies ook zo zeggen van de bedeling van de wet. En daarna verschijnt dus David. En David is in die verhouding uiteraard een beeld van de opgewekte Christus. Daar komt het op neer. Makkelijk, hè? En dan heb je, ja, zal ik nog even doorgaan? Dan heb je nog, dat tijdens de regering van Saul wordt David tot koning gezalfd. En David heeft ook een klein koninkrijkje, maar het wordt niet officieel erkend. Het is een koninkrijkje buiten de legerplaats. Een koninkrijkje wat gevormd wordt door David uiteraard en zijn jongelingen, zoals het heet. Kortom, degene die hem volgen. Eerst heten ze jongelingen, wat bij in sommige bijbelvertalingen volstrekt hetzelfde is als discipelen. Want die worden ook zijn jongeren genoemd. De jongeren van de Heer Jezus. Maar goed, die volgen David. En zij zijn bij hem, bijvoorbeeld buiten in de spelonk van Adullam. Die noem ik graag als voorbeeld. Terwijl David dus een wat merkwaardig verborgen koninkrijk heeft buiten de legerplaats. Gaat de heerschappij van Saul nog gewoon door. En in die verhouding staat de situatie van Saul natuurlijk voor de heerschappij. De werking van de wet in onze dagen. Waarbij het koninkrijk van Christus allang begonnen is. Maar nog niet officieel is erkend. Althans niet op aarde en onder de mens. Een hele rijke typologie allemaal. Maar niettemin, Saul is wel degelijk een beeld van de Heer Jezus, maar dan in de situatie nog onder de wet eigenlijk. Daar gaat het om. En wanneer Saul gedood wordt en die boodschap aan David gebracht wordt, dan is dat langs de ene kant een goede boodschap, een blijde boodschap eigenlijk ook, want zo kan het ook vertaald worden. Een goede, namelijk een blijde boodschap, terwijl het aan de andere kant helemaal zo'n blijde boodschap natuurlijk niet is, dat de Heer Jezus stierf. En ook is het geen blijde boodschap dat het natuurlijke Israël inderdaad ten onder gegaan is. Maar het is maar van welke kant je dat bekijkt en vandaar dat de meningen hier ook verdeeld zijn. De een vindt het is een blijde boodschap, de ander zegt het is helemaal niet zo mooi. Maar die blijde boodschap waar het hier over gaat, dat Saul dood is, is dus uiteindelijk gewoon de prediking van het evangelie. Want wat houdt de prediking van het evangelie? Dat is immers de blijde boodschap, toch? Wat houdt de prediking van het evangelie in? 1 Korinthe 15, de eerste verse. Primair, want daar begint het mee. Het is niet de volledige boodschap, maar het is het begin daarvan. Dat Jezus Christus gestorven is na de schriften. Maar ja, goed, dat is het begin van de blijde boodschap. Want daarna wordt het pas echt blij. Daarna pas staat er, en dat hij is opgestaan ten derde dagen. Na de schriften, enzovoorts. En volgt dan. Heel 1 Korinthe 15 en heel de rest van het hoofdstuk. Maar niettemin, het begint met de vaststelling van de dood van Saul. De vraag is ook, en daarmee de dood van de Heer Jezus. De vraag is ook of dat nou eigenlijk de blijde boodschap is. Volgens sommigen wel, volgens anderen niet. En ik sluit me het liefst aan bij het laatste. Namelijk, het is niet echt de blijde boodschap. De blijde boodschap is niet dat Saul dood is, maar de blijde boodschap is dat David koning is. Want de blijde boodschap is niet dat de Heer stierf. De Heer Jezus stierf, maar de blijde boodschap is dat de Heer Christus uit de dood opstond. Zoiets dus, hè? Toch? Ja, kun je over van mening verschillen. Voor David was het geen blijde boodschap dat Saul dood was. Maar het zal voor hem wel een blijde boodschap geweest zijn dat hij nu koning werd, officieel. Nou, daar zullen we het maar bij laten, maar het is een duidelijke verwijzing dus naar het evangelie. En daar gaat het maar om. Want wat wij evangelie noemen is heus volstrekt hetzelfde als het Hebreeuwse begrip vlees. Bazar. Namelijk de blijde boodschap. Nou goed, dat was het eerste voorbeeld, maar ik heb er nog wel een paar. Daarna komen wij in, eigenlijk in 1 Kronieken 16, maar die sla ik maar over, want die kom ik later toch weer tegen in de psalmen. Dus ik ga meteen naar de psalmen, namelijk naar psalm 40. Psalm 40. Vers 10. Dat is een belangrijk schriftgedeelte, omdat het ook in de Hebreeën 10, meen ik, wordt aangehaald en toegepast wordt op de Heer Jezus. De Heer namelijk, die onder andere zei in vers 7 van Psalm 40, gij hebt, en zei tot zijn hemelse vader uiteraard, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt maar, zal er eigenlijk tussen gelezen moeten worden, maar gij hebt mij de oren doorboord. Of nog een keer, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist, maar ik zei, of toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat zijn precies woorden die we in andere vorm aangehaald hebben uit Johannes 5. Namelijk onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En hier zegt de Heer het ook, bij de mond van de psalmist. Zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Waarbij de hoofdgedachte van deze verse is, dat de slachtoffers en spijsoffers en de brandoffers en zondoffers onder het oude verbond de mens inderdaad niet konden zalig maken, de zonde niet konden wegnemen. Maar al deze offers zijn een voorafschaduwing van het ene offer van de Heer Jezus Christus, die wel de zonde kon wegnemen, waarna bovendien wordt vastgesteld dat als er in de schriften gesproken wordt over slachtoffer, spijsoffer, brandoffer en zondoffer, dan wordt er in werkelijkheid gesproken over de Heer Jezus. Want dat is wat er staat. Niet brandoffer en zondoffer hebt gij geëist, maar ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. En hoewel het oppervlakkig gezien, geschreven wordt over allerlei offers in het Oude Testament, wordt het dus in werkelijkheid geschreven over de Heere Jezus, op wie deze verse dan in Hebreeën 10 ook letterlijk van toepassing gebracht wordt. En de rol des boeks is gewoon de Bijbel, hè? De hele schrift spreekt over Christus. Ongeacht waar het gaat over de Heere Jezus. En heel de oud-testamentische eredienst en typologie, of hoe het maar heten mag, getuigt alleen maar van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, die wel volkomen kon zalig maken, zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Dus de Heer zegt, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En dan, in Hebreeën 10 wordt het aangehaald, en dan wordt het gelezen als, in het begin des boeks is van mij geschreven. Dat is ook wel aardig. En dan betekent het dus dat in heel het boek, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel dus, dat in heel het boek over de Heer Jezus Christus geschreven wordt. En zo is het natuurlijk ook. Nou goed, daar gaan we nou niet verder op in. Maar de Heer spreekt dan verder in vers 9, de Heer Jezus, die zegt, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Schitterende uitspraak overigens, omdat je daar ook kunt denken dat daar de Ark des Verbonds ineens aan het spreken is. En de Ark des Verbonds zegt, uw wet is in het midden mijns ingewands. Dat weet u toch, in de Ark des Verbonds, die kist van sittimhout, overtrokken met goud, met het bezoendeksel van de cherubim, weet u wel, in de kist, ja, moet wat in die kist zijn natuurlijk, in die kist bevond zich de wet. En als hier staat, uw wet is in het midden mijns ingewands, als je het zo leest, met de klemtoon daarop, en dat doe ik met nadruk, hè, uw wet is in het midden mijns ingewands, dan staat hier eigenlijk gewoon dat de Ark des Verbonds, waarin zich de tafel der wet bevonden, dat die Ark des Verbonds gewoon een type is van de Heer Jezus Christus. Ik geloof dat dat echt de betekenis is. Niet slachtoffer en spijsoffer, maar ik kom om uw wil te doen. Niet die offerdieren, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zo staat het trouwens in Hebreeën 10. En niet de Ark des Verbonds, maar de wet is in het midden van mijn ingewand. Waar nog bij komt dat de Ark des Verbonds is uitgebreid genoemd wordt in Hebreeën. 1 hoofdstuk eerder, Hebreeën 9. En dan staat erbij, daar zullen we nou van stuk tot stuk niet over spreken. Maar deze gedachte steekt daarachter. Waar er nog bij komt dat het eigenlijk nog een terugverwijzing is zelfs naar Hebreeën 5. Want daar wordt uitgebreid betoogd dat het verzoeningswerk wat de Heer tot stand bracht, tot stand gekomen is in de eerste plaats, in de allereerste en hoogste plaats eigenlijk, door zijn geloof. Dat wil zeggen, door het geloof wat in zijn hart was. Dat wil zeggen dat de zaligheid tot stand gekomen is uit het geloof van Jezus Christus. Staat er uitgebreid hoor. Door zijn gehoorzaamheid namelijk. Maar dat is uiteraard geloof. Dat blijkt uit het verband trouwens duidelijk genoeg. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, Hebreeën 5. En daarom is hij opgewekt uit de dood. En geheiligd dan wel volmaakt zijnde, is hij oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor alle die in hem geloven. En letterlijk staat er dan voor alle die hem gehoorzaam zijn. Want de gedachte is natuurlijk alle die in hem geloven. Zodat uitdrukkelijk deze Ark des Verbonds een uitbeelding is van de Heer Jezus als de gelovige. En die daarom weliswaar eerst vernederd werd en kwam in Sittimhout, dat wil zeggen in de menselijke gedaante. Maar die opstond uit de dood, en dan wordt het Sittimhout overtrokken met goud, vanwege de wet die in zijn binnenste, in zijn hart was. Maar vervolgens werd hij ook opgenomen ten hemel, verheerlijkt of voer hij ten hemel. En dat is wat uitgebeeld wordt in het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Hetgeen trouwens duidelijk bevestigd wordt door de cherubim op het deksel. Waarna vervolgens dat deksel van de Ark des Verbonds beschouwd wordt als de troon der genade waarop de hoge priester van het nieuwe verbond gezeten is. Dat is allemaal Hebreeën overigens. Maar als hier dus staat, uw wet is in het midden, mijns ingewans, ligt de klemtoon op mij. Uw wet is in het midden, mijns ingewans. De Heer namelijk, de Heer Jezus, had het woord Gods in zijn hart. Dat staat niet alleen hier, maar heel Psalm 119 gaat over niks anders. En heel Psalm 119 is dus te beschouwen als een beschrijving van de Ark des Verbonds. Zo is dat. De Heer met het woord in zijn hart. Dat is wat het werkelijk uitbeeldt. En het resultaat daarvan is dus, heb ik al gezegd, het resultaat daarvan is dat hij niet alleen opstond uit de dood, zodat de ark van Sittimhout overtrokken werd met goud, maar dat hij ook ten hemel voer en gezeten is aan de rechterhand Gods, uitgebeeld in het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. En u weet toch van wat er vanaf de Ark des Verbonds gebeurt? Vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim. Nou? Van tussen de cherubim zal de Heer tot het volk spreken. En overdrachtelijk, dat betekent dat de Heer die nu gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade, maar dat is het verzoendeksel en de Ark des Verbonds, hè, dat de Heer vandaar nu spreekt en inderdaad een goede boodschap brengt. En dat, daar zijn we zelfs helemaal terug in Hebreeën 1 vers 1. Ik ben in hoofdstuk 10 begonnen, ik ben nu in hoofdstuk 1. Ja, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Nou, dat staat hier ook hoor, want u denkt, waar wil je naartoe? Nou, ik wil gewoon het volgende vers. Uw wet is in het midden mijns ingewans en dan, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Wat er tussenin zou moeten staan, zou kunnen staan, is dat hij op grond van dat de wet in het midden zijn ingewans is, dat hij op grond daarvan inderdaad geheiligd dan wel volmaakt gesteld is, zoals de Hebreeënbrief zou zeggen. Kortom, hij is uit de dood opgestaan en verheerlijkt, kortom verhoogd, uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand des troons van God. Op het verzoendeksel van die Ark des Verbonds uit vers 9. En vandaar spreekt hij, dat staat hier ook. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Dat is wat de Heer in onze dagen inderdaad doet. En daar staat hier, ik boodschap de gerechtigheid. Maar wat in de vertaling misgaat of verloren gaat, is dat, dat er niet alleen staat, ik boodschap dat, ik breng de goede boodschap. Het is dat woord, bazaar. En als je dat niet in het Nederlands kunt zeggen, dan vul je gewoon in evangeliseren het werkwoord, want dat betekent goede boodschap brengen. Nou, dat zou er moeten staan. Dus ik evangeliseer de gerechtigheid in de grote gemeente. Ik breng de goede boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. En wie die grote gemeente is, ja, dat kan niet missen natuurlijk, hè. De Heer spreekt alleen vanaf de rechterhand Gods en vanaf de troon der genade. Dan spreekt hij als de hoge priester van het nieuwe verbond en de grote gemeente. Dat is uiteraard gewoon de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En het past ook volkomen binnen het kader van de Hebreeënbrief. Dus de goede boodschap. En er staat er nog een keer, zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heren, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. De Heer zegt hier hetzelfde als wat later Paulus zei in 2 Korinthe 4. Hij zegt, wij doen niet gelijkerwijs Mozes en leggen een deksel op ons aangezicht, want wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Precies hetzelfde als wat hier staat. Uw gerechtigheid bedek ik niet. Onder de wet was alles bedekt, maar onder het nieuwe verbond, dus sinds de opstanding van Christus, is de bedekking weggenomen, worden de verborgene dingen openbaar, enzovoorts, enzovoorts. Dan worden verborgenheden bekendgemaakt, inderdaad, in het midden van een grote gemeente, aan de gemeente, want God heeft die verborgen dingen ons geopenbaard door zijn geest. En dat was weer 1 Korinthe 2. En zo vliegen wij wat heen en weer door de Bijbel. Maar om het te laten zien, dat we in het Nieuwe Testament dezelfde gedachten terugvinden. Maar het boodschappen van de gerechtigheid is het boodschappen van de goede boodschap, de blijde boodschap van gerechtigheid, die er is inderdaad in Christus, een boodschap die niet bedekt wordt. En dan staat er in vers 11, uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Dat is nog steeds diezelfde goede boodschap. De goede boodschap is dus een boodschap van gerechtigheid, van waarheid, van heil, en nog even verder, van weldadigheid en van trouw. Alsjeblieft. Dus allemaal uitdrukkingen die van toepassing zijn op het werk Gods, onder het nieuwe verbond. En vers 12 ook natuurlijk, uw barmhartigheden. Zo termen, barmhartigheden, weldadigheid en trouw. Dat zijn de termen die ook in de Hebreeënbrief voorkomen. En daarvan wordt gezegd dat deze dingen komen van de middelaar van het nieuwe verbond, die aan de rechterhand Gods gezeten is. Dus precies dezelfde gedachte. Gewoon ontleend aan Psalm 40. Nou, dan blader ik even verder naar Psalm 68. Waar het ook gaat over het nieuwe verbond, over de verlossing, de overwinning of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval over de opstanding van Christus en al wat er het resultaat van is. En dan staat er, de Heere gaf te spreken, van Amar, spreken. De Heere gaf te spreken, Psalm 68 vers 12. De Heere gaf te spreken, dat betekent dat hij mensen gaf die spreken zouden, die zijn woord zouden brengen, uiteraard, hè. De Heere gaf te spreken, en daar blijkt ook wel, er staat achter, der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Dus er was een grote menigte van boodschappers van goede tijdingen. Nou, dat hele begrip boodschappers van goede tijdingen is gewoon bazaar. Vlees. En als je naar het Nederlands vertaalt, had je dus ook mogen vertalen met, dat was een grote heerschaar van evangelisten. Precies hetzelfde. Predikers van de blijde boodschap. Nou, wat die blijde boodschap inhoudt, lijkt me duidelijk genoeg, hè. En je ziet dus dat het Oude Testament wel degelijk over het evangelie spreekt. En over de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Maar in de vertaling verdwijnt dat helaas een beetje. Maar zodra de Heer uit de dood is opgestaan, en zodra de overwinning op de dood tot stand is gebracht, dan verschijnt daar inderdaad een grote heerschaar van boodschappers van goede tijdingen. Dat was aan het begin van onze bedeling natuurlijk zo. En in de toekomst, als het gaat over de verlossing van Israël, en daar gaat het eigenlijk in de eerste plaats om in deze psalm, dan hebben we in ieder geval te maken met grote heerschaar van 144.000 boodschappers van goede tijding. Die uit Openbaring 7 uitdraait. In elk geval. Dan heb je de wederkomst van Christus, de verschijning van Christus als de opgewekte uit de dood. En daarna inderdaad 144.000 evangelisten. Nou, daar gaat het hier dus in elk geval ook om. Maar u ziet dat het begrip bazaar dus inderdaad staat gewoon voor het nieuwe verbond. De prediking van het evangelie, de prediking van de opstanding van Christus uit de dood. Waarna wij terechtkomen in Psalm 96... Psalm 96 vanaf vers 1. Zingt den Heere een nieuw lied. Zingt de Heere gij ganse aarde. Zingt de Heere looft zijn naam. Boodschapt zijn heil van dag tot dag. En nou is bazaar alleen vertaald met boodschappen. En het goede van de boodschap is in de vertaling helemaal verdwenen. Maar het gaat wel degelijk om de goede boodschap van zijn heil. En heil is natuurlijk weer de term ter beschrijving van het nieuwe verbond. Heil of zaligheid. Verteld onder de heidenen zijn eer, zodat de goede boodschap een boodschap is van heil en van eer. En van de grootheid van de Heer, staat in vers 4. Want de Heer is groot en zeer te prijzen, enzovoorts. Dan hebben we, kom ik in Jesaja terecht, dat kan niet missen, want u weet hoe het met Jesaja is, hè? Die heeft de reputatie te zijn de evangelist onder de profeten. Jesaja 39. Het is niet voor niks dat er zoveel verband bestaat tussen Jesaja en het Johannesevangelie. Ook qua stijl. Want Johannes wordt geacht te zijn de evangelist onder de evangelisten. Jesaja 39. Waar staat in vers 8. Maar Hizkia zeide tot Jesaja: het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. Daar heb je het. Het woord is goed. Het woord, er staat letterlijk, het woord, dat is dabar. Het normale woord voor woord. Hè? Het woord des Heren dat hij gesproken, of dat gij gesproken hebt, is bazar. Dus eigenlijk zou vertaald moeten worden met: het woord des Heren dat gij gesproken hebt is blijde boodschap. Of goede boodschap. En hier is het alleen vertaald met goed, en is het woord boodschap weer weggevallen, terwijl we net gezien hebben dat het vertaald wordt met boodschap en dan valt goed weer weg. Hè? Maar het is echt één begrip. Het is een goede boodschap. Is het evangelie. En daarna zeide, ook zeide hij, doch het zij vrede en waarheid in mijn dagen, maar vrede en waarheid maken deel uit van die goede boodschap. En het leuke is dat dit het eind is van wat men gewoonlijk noemt de eerste Jesaja. Maar daarna krijg je de tweede Jesaja, dat wordt dan geacht te beginnen bij hoofdstuk 40. En inderdaad, ik geloof niet dat het boek door verschillende schrijvers geschreven is, maar het valt wel degelijk in twee delen uiteen, want het eerste is tamelijk negatief, moet ik u zeggen. Maar het tweede deel vanaf hoofdstuk 40 is zeer positief en is eigenlijk niks anders dan de prediking van het evangelie, daar komt het op neer. Aankondiging van het nieuwe verbond enzovoorts. Dus inderdaad een andere karakter, een andere strekking. Maar dat begint, hoofdstuk 40 begint met: troost, troost mijn volk. Nou, u weet wie de trooster is. Trooster is Christus, de andere trooster. Nou, als ik het vraag is, dan krijg je altijd dit antwoord. De trooster is Christus, de andere trooster is de Heilige Geest. Maar de trooster is Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Hè? Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar troost als zodanig komt inderdaad van het nieuwe verbond, en van de middelaar van het nieuwe verbond, die immers de trooster is. En of hij Christus heet of Heilige Geest, dat maakt in de praktijk absoluut geen enkel verschil. Nee, dat wou ik maar even gezegd hebben. Zodat ik beide antwoorden goed reken. Ja. Maar dat is omdat koningin de dag is natuurlijk. Troost, troost bij volk. Let ook op de dubbele troost. Want daardoor wordt alles wat verder volgt niet alleen in verband gebracht met het nieuwe verbond zelf, maar zelfs wordt het in verband gebracht met de toepassing van het nieuwe verbond op onze dagen. En de troost, troost komt overeen met het dubbele deel van de gemeente van eerstgeborenen in onze bedeling. Jawel. Maar goed, troost, troost mijn volk. En dan moet je kijken wat er gezegd moet worden. Vers 2. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. En roep haar, het hart, hè, waarin men geloven moet. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Kortom, dat is gewoon de prediking van het evangelie. En dan vers 3, een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. De tekst die het Nieuwe Testament in ieder geval wordt toegepast op Johannes de Doper, maar ik ga er nou maar niet verder op in. Want onder ons gezegd even gauw, de tekst is eigenlijk in de eerste plaats niet van toepassing op Johannes de Doper, maar in de eerste plaats op de Heer Jezus. En op Johannes de Doper, omdat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus. Maar goed, dat kan ik allemaal nou zo gauw niet uitleggen. Dus ik ga maar gewoon verder. Dan staat er: alle dalen zullen verhoogd worden. En om het dan meteen te vertalen, betekent alles wat nederig is zal verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Dat betekent dat al wat hoog is zal vernederd worden. Heel vaste gedachte de hele Bijbel door. En wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei, vlak, gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Wat is dat, de heerlijkheid des Heren? Natuurlijk, dat is Christus zelf. Hij is de heerlijkheid des Heren. Hij is immers het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Volgens Hebreeën. En volgens 2 Korinthe 4 is het nog sterker trouwens, hè. Het evangelie wat in onze dagen gepredikt wordt is immers het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Of het evangelie der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Christus is de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat betekent gewoon de Christus zal verschijnen. En dat betekent dat het nieuwe verbond aanbreekt. Of zoals Hebreeën het dan zegt, want daar waren we nou toch. De Heer Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond. Goed, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En u weet in Ezechiël hoe dat eruit ziet, hè? De heerlijkheid des Heren. Ezechiël 1, Ezechiël 10, Ezechiël 11. Nou, in ieder geval via Cherubim. Maar daar hadden we het al over, want die stonden op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Dus je kunt ook zeggen, het verzoendeksel zal geopenbaard worden. Dat komt op hetzelfde neer. Trouwens, voor de goede Bijbellezer, we maken het vanavond een beetje moeilijk, hoor. Voor de goede Bijbellezer is het ook terug te vinden in Romeinen 3. Want daar staat dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus. Over waar praten we dan over? Over de Ark des Verbonds met daarin de tafelen van de wet. Romeinen 3 vers 21 en verder. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus. Staat er echt. En komt over alle, tot alle en over alle die geloven door de verlossing die in Christus Jezus is enzovoorts. En dan daarna staat er, dat wordt gesproken over Christus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, staat er dan in de Statenvertaling. Ik weet trouwens geen betere vertaling uit mijn hoofd. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, moet eigenlijk vertaald worden, niet met verzoening, maar met verzoendeksel. Want datzelfde woord komt nog maar één keer elders voor, dat is in Hebreeën, en daar is het inderdaad het deksel op de Ark des Verbonds. En dan heb je het hele verhaal compleet. Rechtvaardigheid Gods en daarmee heerlijkheid Gods openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus. Klopt precies, dan heb je een plaatje van de Ark des Verbonds. Die immers een uitbeelding is van de gelovige Christus of van het geloof in Christus Jezus. En van Christus staat er welke voorgesteld is, door God voorgesteld is tot verzoenmiddel of verzoening. Maar er staat tot verzoendeksel, want daar gaat het om. Omdat het spreekt over het resultaat van het geloof van de Heer Jezus Christus, namelijk het resultaat is dat God hem uit de dood heeft opgewekt en hem verhoogd heeft tot aan zijn rechterhand. En daar is het verzoendeksel inderdaad de uitbeelding van. En tot hem zou men dus moeten naderen. Maar dat was weer Hebreeën bijvoorbeeld. Maar goed, hier gaat het daar ook om. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. De heerlijkheid des Heren is in Ezechiël via Cherubim. Maar je hebt dan meteen kortsluiting met de Ark des Verbonds waar we het al over hadden. Maar goed, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. En dat is nou zo eigenaardig, dan staat daar ineens vlees, terwijl het ook vertaald had kunnen worden met een goede boodschap. Maar dat is nu niet gebeurd, kennelijk ook omdat het niet de bedoeling is. Maar alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En die is de heerlijkheid des Heren. En dan vers 6, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? En wat hij roepen moet is, alle vlees is als gras. Alle bazaar staat er dus, hè. Alle vlees is als gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras en sterft dus. Komt overeen met de dood van Saul, maar goed. Gaan we meteen maar door. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods, let op vlees, in de zin van vlees, de natuurlijke mens, de zienlijke dingen, dat vergaat. Maar het woord onze Gods, en dat is toch een goede boodschap, dat heet ook vlees, heet ook bazaar, maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid, zijn de woorden die later in 1 Petrus worden aangehaald, hè, door Petrus. Alle vlees is als gras, maar het woord Gods blijft tot in eeuwigheid. En dat woord Gods is het zaad waaruit wij zijn wedergeboren, het onvergankelijk zaad. Het is dus leven. Dat staat hier ook. En dan komen we in vers 9. O Sion, gij vlees, klim op een hoge berg. Want er staat weer het woord voor vlees. Maar nu is het vertaald met verkondigster van goede boodschap. Er zijn heel wat woorden voor nodig. O Sion, gij evangeliste. Want dat staat er. Want Sion zou inderdaad de goede boodschap gaan prediken. O Sion, klim op een hoge berg. Nou, waar kom je dan terecht als je een hoge berg klimt? Dat vind ik een goeie die ik daar hoor. De derde hemel, zegt. Dat is een dubbelzinnig antwoord, dat mag ik graag. Hè? Men komt in de derde hemel, maar het is een dubbelzinnig antwoord. Want de apostel Paulus klom eens op een hoge berg en toen kwam hij letterlijk in de derde hemel. Dat zegt hij namelijk. Hè? Ik kijk even wie het begrijpt. 2 Korinthe 12. Of 11, is het 11? 12? Oh ja, goed. Nou, 2 Korinthe 12. Hij zegt dan wel eens aan het niet dat het op een berg was, maar dat vertelt hij op een andere manier en op een andere plaats. Maar het was wel zo, hij klom op een hoge berg. Dat was trouwens Sion, maar daar hebben we het de volgende keer weer over. Horeb. Sion. Sinai bedoel ik. Sinai, Horeb. Hij klom op een hoge berg, maar toen kwam hij in de derde hemel. Maar als hier staat, o Sion, klim op een hoge berg, is de gedachte wel degelijk nader tot de troon der genade. Nader tot in de hemel zelf, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. En als men die weg dus gaat, die hoge berg op, waar komt men dan terecht? Inderdaad, voor de ark des verbonds, voor het verzoendeksel, voor de heerlijkheid Gods, kortom. Men komt daar terecht bij de verhoogde Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En die spreekt. En via hem komt het woord bij Israël, bij Sion. En daarna zal Sion, dan wel Israël, inderdaad het woord ook op aarde spreken. Zo is het nu eenmaal. Dus, o Sion, gij bazar. Er staat dus weer hetzelfde woord voor vlees, maar nu vertaald met gij verkondigster van goede boodschap. En dan nog een keer, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Staat er dus twee keer achter elkaar. Eerst Sion, dan Jeruzalem. Waarom twee keer? Nou, in de eerste plaats kan je het gewoon opvatten als een synoniem parallelisme. Zo van, het is hetzelfde. En aan de andere kant kun je zeggen dat het eerste Sion. Sion is een wat hogere titel dan Jeruzalem. Zodat het Sion hier in de eerste plaats zal spreken over onze tegenwoordige bedeling van het verborgen koninkrijk nog. En Jeruzalem zou dan eventueel spreken over de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Maar dat hoef je er voor mij niet in te zien, maar dat zou kunnen. Maar dan staat er, hef uw stem op met macht, want het evangelie, bazar, de blijde boodschap, het evangelie van Christus, die het beeld Gods is en de heerlijkheid Gods is, het evangelie van Christus is, Romeinen 1 vers 16, kracht Gods tot zaligheid. Dus als het gesproken wordt, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, wat zegt Paulus, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Ik ben niet bang, zegt hij, ik vrees er niet voor. Zegt je in 2 Korinthe trouwens ook. Ik ben er helemaal niet bang voor. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Hier staat het ook. Hef uw stem op met macht, vrees niet. Zegt tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie uw God. Wat wordt uiteraard gezegd over de Heer Jezus. Hè? Want hij is hun God. En dan, zie de Heer, Heer zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot zachtjes dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden, enzovoorts. En ik lees het maar om te laten zien dat het daadwerkelijk gaat, inderdaad, om het aanbreken van het nieuwe verbond. De goede boodschap is gewoon het evangelie. En dat maakt het wat eenvoudiger te begrijpen wat er staat in Romeinen 1 vers 1. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, hier onder andere, hier wordt dat evangelie van God tevoren beloofd. Als de Heer zou opstaan uit de dood, dan zou het evangelie definitief en onbedekt bovendien gepredikt gaan worden. Dat is wat hier wordt aangekondigd. Het is de inleiding dus tegelijk tot heel het tweede deel, zoals ik dat dan maar noem, van Jesaja. We vinden trouwens de term ook weer terug in het volgende hoofdstuk, Jesaja 41. Vers 23. Daar staat, verkondigt dingen die hierna komen zullen. Dan heb je het, hè? Het verkondigen van dingen die hierna komen zullen. Dat betekent dus inderdaad dat het evangelie tevoren beloofd is. En de prediking van het evangelie in de dagen van Jesaja is een prediking van dingen die hierna komen zouden, die daarna komen zouden. En in onze dagen zijn die dingen natuurlijk reeds vervuld. Daar gaat het maar om. De goede boodschap is dus een goede boodschap met betrekking tot de toekomst. Het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. En dan verder, verkondig de dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden, in het algemeen machthebbers trouwens, zijt. Ja, doet goed. En dat begrip, doet goed, is weer bazaar. Zodat het eigenlijk had moeten zijn, verkondig het goede. Of gewoon, predik het evangelie. Of evangeliseer. Maar men heeft het vertaald met, doet goed, vanwege de parallel daarna met, en doet kwaad. Op die term ga ik nou niet in. Maar hoewel er staat, doet goed, moet het zijn, verkondig het goede. Breng de blijde boodschap. Dat is het verhaal. Maar er staat gewoon bazaar, het woord voor vlees. En dat wordt steeds sterker, want daarna komen we in vers 27. Vers 27. Ik, de eerste, zeg tot Sion, leuke, de Heer zegt later in openbaring, ik ben de eerste. En de laatste natuurlijk. Maar hier staat, ik, de eerste, zeg tot Sion, zie, en tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Dus ik, de eerste, zeg tot Sion, ik zal een blijde boodschapper geven. Ik zal een bazar geven. Ik zal een evangelist geven. En wie is die blijde boodschapper? Ja, het vlees geworden woord dus. Het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Het woord is een blijde boodschapper geworden. En hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe vindt u die? Even synoniemen invullen. Moet je bij Johannes altijd synoniemen invullen. Johannes 1. In het begin was het woord, vers 1 en vers 14. En het woord is evangelist geworden, blijde boodschapper geworden. Nee, het staat vlees. Maar het woord is evangelist geworden, had ook gekund. En heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen des vaders. Vol van, nee, niet wet, want dat was door Mozes, staat er daarna. Hè? Vol van genade en waarheid. Dat heb je hem helemaal. De blijde boodschapper van het nieuwe verbond. En in plaats van het vers slechts toe te passen op de incarnatie, de geboorte van de Heer Jezus, doe je er beter aan te herkennen, daar ook in dat vers, dat het daar niet eens over gaat. Het gaat namelijk over zijn opstanding uit de dood. En dus spreekt het over dat hij nu degene geworden is, nu hij opstond uit de dood, die degene geworden is die het heil zou doen horen, die de goede boodschap zou verkondigen, die het woord God zou bekendmaken, op zijn minst in het midden van een grote gemeente. Want dat is de gedachtegang. En als hier staat, zie ik zal een blijde boodschapper geven, dan had het ook kunnen zijn, zie ik zal vlees geven. Maar goed, in Johannes vind je de vervulling daarvan. Ik heb bij andere gelegenheden al wel eens vaker gezegd, als je Johannes leest, het Johannes Evangelie vooral, dan zou je zweren dat Johannes eerst Jesaja gelezen heeft. Sterker nog, dat hij van Jesaja geleerd heeft überhaupt te schrijven. Hij gebruikt precies dezelfde stijl, dezelfde woordkeus, dezelfde formuleringen enzovoorts. Het zou hier aan ontleend kunnen zijn. Nou goed, die blijde boodschapper is dus Christus. En let maar op, vers 28, want ik zag toen, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Er was dus niemand, zie, zij zijn allemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Kortom, er was geen boodschapper om een blijde boodschap te brengen. En toen sprak ik, kom, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen in de rol des boekjes van mij geschreven enzovoorts. Dus zou je zo weer aan kunnen sluiten. Trouwens, dezezelfde woorden staan elders in Jesaja ook, maar ik kan me zo gauw niet voor de geest halen waar het is. Maar ze worden zelfs in verband gebracht met de uitspraken van Mozes, of met de geschiedenis van Mozes bij de uittocht uit Egypte, die inderdaad om zich heen keek en toen hij zag dat er niemand was, toen dacht hij, nou, dan zal ik die Egyptenaar maar eens mores leren. Kopje kleiner maken of hoe dat maar heten mag. En dat is dus wat hij deed. Maar het is een beeld van de Heer Jezus die inderdaad zag dat er niemand was En als er dan niemand is, nou ja, dan moest hij het zelf maar doen. En van Mozes staat dat hij bij die gelegenheid hoopte dat Israël als de verlosser, dat Israël hem zou erkennen als degene die God gezonden had om verlossing te brengen. En dat past precies op de Heer Jezus ook. Want toen de Heer Jezus kwam in zijn eerste komst en inderdaad de Egyptenaar doodsloeg, degene die het geweld des doods had overwonnen enzovoorts, Hebreeën 2, toen hoopte hij ongetwijfeld dat Israël hem zou erkennen als degene die door God verzonden was om verlossing te brengen. Want hij was gekomen om Gods wil te doen, maar Israël wilde hem niet. Net zo min als dat Israël Mozes toen erkende. En Mozes moest zelf vluchten naar buiten de legerplaats. Naar de woestijn, waar hij hoge priester werd. Der Midianieten. Als de zoon van Jethro. Nou ja, schoonzoon. Te moeilijk? Zo niet te moeilijk. He? Zo is het met de Heer ook gegaan. Niet de koning geworden, niet de verlosser van Israël geworden, maar inderdaad verworpen buiten de legerplaats, maar niettemin is je hoge priester geworden. Buiten Israël om. Want in Israël word je hoge priester uit de stam van Levi, Hebreeën 7, maar de Heer was niet uit de stam van Levi, maar is wel hoge priester geworden, buiten Israël om. Naar de ordening van Melchizedek. Allemaal bijbelse waarheid. Hè? Allemaal elementaire dingen met betrekking tot persoon en functie van Christus nu. Hij is die blijde boodschapper. En verder bracht ik het in verband met Johannes 1, maar het had natuurlijk ook gewoon weer Hebreeën 1 kunnen zijn, want van Johannes spring je altijd naar Hebreeën. Want Hebreeën 1 zegt, God heeft in deze laatste dagen gesproken door zoon. Die vol was van genade en waarheid. En dat was weer Johannes 1. Het slaat allemaal op elkaar aan. Nou, en zo verder komen wij dan terecht in Jesaja 52, vers 7. Bekende tekst, aangehaald in het Nieuwe Testament. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die in het huis van Maria, Martha en Lazarus, dan wel van Simon de Melaatse gezalfd werd in Betanië op de olijfberg met olijfolie. Dan wel nadis. Nee, dat staat er allemaal niet. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene wiens voeten gezalfd werden met olie, of niet? Hè? Dat is het toch. Hoe lieflijk zijn de voeten, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene, het is hier enkelvoud, desgene die het goede boodschap, wie is die goede boodschapper wiens voeten zo lieflijk ruiken? Dat is uiteraard de Heer zelf. En waarom zijn zijn voeten zo lieflijk en niet zijn mond, of zijn lippen, of zijn tong? Omdat hij inderdaad ons het woord brengt. Het is naar ons gebracht. Toch? Het is van de Joden weggenomen, gegaan naar de heidenen. En de boodschap is dus gebracht naar de heidenen. Of moet ik voor de verandering even een keer zeggen. Het is van de Joden weggenomen, het is gebracht naar degenen die verstrooid zijn. Tot aan de eilanden der zee. Allen die daar verder zijn. Enzovoorts. He? Dan wel, het is van Juda weggenomen en het is gegaan naar Jozef. De voeten die gingen van Canaan naar Egypte. Is te moeilijk. Laten we weer zitten, hè? Maar inderdaad, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. En wat boodschapt hij dan? Want daar heb je hem, hè? Goede boodschap, die het goede boodschap. Die bazar, dat is het werkwoord. Vertaald met het goede boodschappen. Die evangeliseert. En wat houdt het evangelie in? Die vrede doet horen. Ook Johannes, hè? Vrede laat ik u. Hoezo vrede? Nou, mijn vrede geef ik u. En daarna ga ik weg, zei de Heer. Johannes, wat is het? 13, 14, zoiets. 14 geloof ik. Nou, dat doet er niet toe. Maar de Heer zei, vrede laat ik u. En dan zou je moeten vragen, hoezo hebben ze vrede? Dan zegt hij, nou, mijn vrede geef ik u. En dat is de vrede van het verbond des vredes en dus van het nieuwe verbond. En dus van de goede boodschap. Zodat de goede boodschap per definitie vrede predikt. En weet u nog, toen de Heer geboren werd, toen verscheen daar een leger van hemelse heerlegers. Dat is de gemeente. Prijzende God en zeggende, ere zij God. Dat hebben we net gelezen trouwens. Die God die te prijzen is enzovoort, omdat hij goede boodschap brengt. Ere zij God en vrede op aarde. En hoezo vrede op aarde? Nou, voor vrede wordt er ingevuld welbehagen. Dat snap u toch? Vrede is toch welbehagen, of niet? En zonder vrede geen welbehagen. Dan staat er dus in de mens. In de mens een welbehagen. Waarna de Heer later zelf zei, denk maar niet dat de koninkrijk komt met uiterlijk gelaat, want het is in uw lieden. Zodat de vrede weliswaar niet over de aarde is, maar wel in de harten van degene die geloven. Dat is een specifieke boodschap van de engelen. Maar de engelen, als hemelsheerleger, is inderdaad een beeld van de gemeente, waarbij overigens de herders beneden een beeld zijn, uiteraard van het bekeerd Israël straks in de toekomst. Makkelijk, hè? Schitterende typologie overigens. Nee, klopt niet. Dat klopt precies zo. Want toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Nou, ze waren altijd al in de hemel, maar er staat toen ze waren weggevaren naar de hemel. Hoewel ze daar altijd al waren. Dat is toch gewoon een beeld van de opname van de gemeente. Er wordt een gemeente opgenomen naar de hemel. Hoewel wij daar ook eigenlijk altijd al waren, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Precies hetzelfde verhaal. Daarna pas gingen de herders naar Bethlehem om te zien dat geen geschied is. Dat is een beeld van de bekering en de terugverzameling van Israël straks nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Nadat de gemeente zal zijn opgenomen. Nou? Ja, je moet die schriftplaatsen kennen. Eigenlijk, hè. Maar zoek ze maar eens op. Zet het bandje maar stil en zoek ze maar eens op. Goed, waar waren wij? Jesaja 52. De goede boodschap is vrede. Hij doet vrede horen. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die goede boodschap brengt van het goede. Nou, sterker kan je dat niet zeggen, hè. Er staat dus weer bazar. Die goede boodschap brengt, die evangeliseert van het goede. En dan die heil doet horen. Dus de goede boodschap is de boodschap van vrede. De boodschap van heil. En meer speciaal, hoe lieflijk zijn de voeten desgene die tot Sion zegt. Nou, hij doet vrede horen, hij doet heil horen, maar wat zegt hij? Uw God is koning. Dat is ook een hele sterke trouwens. Want het had natuurlijk ook gewoon kunnen zijn, uw Messias is koning. Of de zoon van David is koning. Dan wel de zoon van Abraham eventueel. Maar staat uw God is koning, zodat het verband inderdaad in de eerste plaats weergelegd wordt, toch weer met onze bedeling, want dan blijkt dat de Messias gewoon God is. Dat hebben we straks trouwens ook al een keer gelezen, maar goed. De prediking van het evangelie is dat God koning is. In ieder geval over degene die geloven uiteraard, want de ongelovigen die worden uitgedelgd, dat is wat er staat. Maar dat gaat dus duidelijk om de prediking van het evangelie onder het nieuwe verbond. Nou, dan nog even verder, want dan komen we nog terecht in Jesaja 60. Het einde van vers 6, want ik ga op het hele vers maar niet in. Het einde van vers 6. Zij zullen de overvloedige lof des Heren bazaar. Evangeliseren. Boodschappen. Maar het is uiteraard een goede boodschap. Het is moeilijk om het zo te vertalen natuurlijk. Maar dat zou eigenlijk moeten. Zij zullen de goede boodschap van de overvloedige lof des Heren verkondigen. Zo zou je het eigenlijk moeten vertalen. Waarna wij vanzelf terechtkomen in 61 vers 1. De geest des Heren is op mij. Op wie? Nou, hier hebben ze mij eindelijk een keer mijn hoofdletter geschreven. Dat moet ook natuurlijk wel. Want het vers wordt letterlijk door de Heer Jezus voorgelezen in de synagoge in Lucas 4. En past het daar duidelijk op zichzelf toe. Dat kan niemand ontkennen. De geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, en daar hebben wij hem dus, om een blijde boodschap te brengen, of om te evangeliseren, om bazar den zachtmoedigen. Een blijde boodschap aan de zachtmoedigen. En voor zover u niet begrijpt wat zachtmoedig is, een zachtmoedige heeft een zacht gemoed, en voor gemoed vul je dan even hard in, hij heeft dus een zacht hart. En als het hart zacht is, dan kun je de wet des Heren daarin schrijven. Kortom, een zacht gemoed spreekt gewoon over een hart dat gelooft. Dat bereid is wat te ontvangen, om het woord des Heren te ontvangen. Van het Nieuwe Verbond staat ook dat onder het Nieuwe Verbond de wet niet geschreven is op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen in de harten der mensen. Waarbij bovendien wordt vastgesteld dat men onder het Nieuwe Verbond niet meer stenen harten zal hebben, maar vlezen harten in de zin van zachte harten. En vlezen harten is dan helemaal een mooie term, want het betekent niet alleen een zacht hart in de zin van zacht gemoed, maar het betekent dat er inderdaad vlees en dus een blijde boodschap is in het hart. Schitterende beeldspraak, maar in de vertaling raak je natuurlijk altijd een heleboel kwijt. Zalig zijn de zachtmoedigen betekent dus gewoon zalig zijn de gelovigen. Bij wie het woord des Heren in hun hart is, in hun hart geschreven is. Niet gebeiteld, harde steen, maar inderdaad in hun binnenste in hun hart geschreven. Zalig zijn de zachtmoedigen betekent dus gewoon zalig zijn de gelovigen. Zo heet ook, ze heet ook wel nederigen van hart. Dat betekent dat het hart zich onderwerpt aan het woord Gods. Precies dezelfde gedachte. Dus om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Ja, dat kan niet missen, want de blijde boodschap is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die zachtmoedig is. Daar heb ik het synoniem ingevuld, hè? Dus een blijde boodschap, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Romeinen 1, dus weer vers 16 en 17. Dus om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden, vandaar de lieflijke voeten. En meer bijzonder de voeten dus. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Heb u dat, gebrokenen van harte? Weet u waar het op slaat? Het is toch makkelijk, we hadden het net over het hart waarin het woord Gods geschreven zou zijn. En bij hart denken we dus aan de tafelen waarin de wet geschreven was. En als het dus gaat over gebrokenen van harte, dan is inderdaad de wet gebroken. De gebrokenen van harte zijn dus degenen die niet kunnen beantwoorden aan de wet Gods. Nou ja, de Mosaïsche wet, maar aan de wet. Het zijn dus degenen die zich bewust zijn van dat ze onder de wet niet gerechtvaardigd kunnen worden, omdat het vlees zich, in dat geval trouwens de natuurlijke mens dan, in Romeinen 8, omdat het vlees zich der wet Gods niet onderwerpt en dat ook niet kan, dan ben je gebroken van hart. En de gebroken stenen tafelen zijn daar uiteraard een beeld van. Dus hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Als een gebroken hart verbonden wordt, wordt het weer een heel hart. En die verbinding is een, ik weet niet hoe bedekt het is, maar het is in ieder geval een verwijzing naar het Nieuwe Verbond. Want onder het Nieuwe Verbond worden dingen weer heel gemaakt. En dan worden gebroken stenen tafelen vervangen door de vlezen, de hele vlezen tafelen, namelijk de harten der mensen. Nou goed, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om uit te roepen dus vrijheid aan de gevangenen, maar waar, hoe zijn ze gevangen, waarin dan? In de wet dus, dat is meteen het eerste antwoord, ja. En daarmee in de macht van de dood natuurlijk, want het hangt er meteen mee samen. Maar inderdaad, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Dat het bovendien ook spreekt over terugkeren uit ballingschap, ook gevangenis dus. Allemaal tot je dienst, dat is ook zo, ja. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen, dat slaat dus op het oude verbond, om de gebondenen opening der gevangenis. Kortom, om uit te roepen, gaat allemaal om sterk spreken, roepen. Hef uw stem met krachten. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar stopte de Heer met lezen in de tijd in Lucas 4. En zei, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En het eindigde met dat ze hem zouden stenigen. Want die boodschap liefden zij niet. Zij wilden niet vrijgemaakt worden. Johannes, ze hadden nooit iemand gediend, zeiden zij. Zij zagen zichzelf niet als slaven. Zij hadden geen gebroken hart, maar ze hadden wel stenen hart hoor. Maar ze hoefden niet verlost te worden, want ze beschouwden zich niet als gevangenen. Dat is het punt, men stond er niet veel op. Maar goed, dat even terzijde. Bovendien, dat ongeloof waar er over gesproken wordt, leidt natuurlijk tot de rest van het vers, namelijk en de dag der wraak onze Gods. Want daar komt ook een keer. En verder staat er dan, om alle treurigen te troosten, daar heb je weer de trooster van het Nieuwe Verbond. Om de treurigen Sions te beschikken dat u gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, enzovoorts. Kortom, alles spreekt over het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Dat staat er ook, want dat staat in vers 8. Het einde van het vers. Ik zal een eeuwig verbond met hem maken. En dat is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Wat trouwens elders genoemd wordt, het verbond des vredes. Zijn we zover weer? Dankjewel dat je me er even aan herinnert. Ja, we gaan eerst proseren. Mooi, dan zullen we nog even deze opsomming afmaken, die zo ruw onderbroken werd. Waarvoor vriendelijk dank. Ik wou u nog meenemen naar Jeremia 20. Jeremia 20, vers 15. Ook wat lastig om uit te leggen. Althans, het is lastig om het verband van het vers uit te leggen. Dan zegt Jeremia, voor de gelegenheid zullen we dan maar zeggen, zegt hij in vers 14. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. En dan vers 15. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschapt heeft. Geboodschapt, blijde boodschap gebracht heeft. Dus de blijde boodschap is aan de vader gebracht, zeggende, u is een jonge zoon geboren. En er staat erachter, verblijdende hem grotelijks. En die toevoeging, verblijdende hem grotelijks, is dus een nadere verklaring van het begrip boodschappen. Door de boodschap, u is een jonge zoon geboren, werd de vader grotelijks verblijd. Zodat je ziet dat boodschappen inderdaad een blijde boodschap is. Zelfs een bijzonder blijde boodschap, mag ik wel zeggen. En het aardige is dat hier de blijde boodschap inhoudt dat een zoon geboren is. En dat is natuurlijk ook de inhoud van de blijde boodschap. De geboorte, de verschijning van de zoon, dat is dan natuurlijk niet Jeremia, maar in dat geval is dat uiteraard Christus zelf. De Heer Jezus Christus. Die net als in Jeremia in nogal moeilijke omstandigheden terechtkwam, mag je wel zeggen. Waarbij zijn leven op het spel stond. Nou goed, daar ga ik niet verder op in. Daarna hebben we nog Nahum. Dat is voor Habakkuk, ja. Nahum. Hoofdstuk 1. Maar het is in wezen dezelfde uitspraak als in Jesaja. Nahum 1, vers 15. Bladzij 876. Nahum 1, vers 15. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt. Dat zijn de lieflijke voeten uiteraard uit Jesaja 52. Die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier u vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. En dat laatste slaat op degene die het geweld des doods had. In ieder geval, en in meer profetische zin, slaat het natuurlijk op het beest, dan wel antichrist, of hoe je maar heten mag, in de toekomst, die uiteindelijk ook weggedaan zal worden. Maar als de vijand overwonnen is, dat is de algemene gedachte, dan wordt inderdaad het evangelie gepredikt. En dan wordt inderdaad de blijde boodschap gebracht. De blijde boodschap van vrede staat hier ook uitdrukkelijk bij. De voeten desgene die het goede boodschap. Ik meen dat in de aanhaling van deze schriftplaatsen in Romeinen, moet ik even voor mezelf in ieder geval even kijken, dat het daar in het meervoud staat. Inderdaad, Romeinen 10. En dan neem ik maar de draad weer op. In Romeinen 10, waarin vers 11 staat. De schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zal niet teleurgesteld worden, zal niet hard weglopen, zal niet haasten. Want dat zijn de verschillende versies. Maar ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, want dat vinden we dan bijvoorbeeld in Joël 2. Hè? En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dan vers 14, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Dus het is een aanroepen in geloof. En dat hadden ze ook kunnen staan. Want een ieder die gelooft, zal zalig worden. Dat is hetzelfde. Niet dat hij de naam des Heren aanroept zal zalig worden, maar hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben? Want geloof is altijd geloof in het woord. Eigenlijk in bazaar, in het evangelie, de goede boodschap. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Iemand moet hen toch het evangelie prediken dan? Anders kunnen ze niet geloven. Valt er niks te geloven. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Waarbij de gedachte is dat God inderdaad mensen stuurt om het evangelie te prediken. Dat is de eenvoudige verklaring van vers 1. Waar Paulus bidt voor de zaligheid van zijn broeders naar het vlees. De zaligheid van het Joodse volk dus. Maar daar kan de Heer weinig aan doen. Want de Heer bidt tot het Joodse volk. Wij bidden u dan van Christus weg. Laat u met God verzoenen. Toch? Zo bidden voor iemands behoud. Maar de Heer kan daar weinig voor doen. Het enige wat de Heer eraan doen kan en wellicht ook zal doen. Is iemand zenden die het evangelie predikt. En daarom kun je wel bidden voor iemands zaligheid, maar het heeft weinig zin als je niet zelf bereid bent om het evangelie te brengen. Dat is het gewoon. En als Paulus bidt voor de zaligheid van het Joodse volk, dan lijkt dat vreemd, want je zou dan zeggen, hoe kan dat nou? Want het gaat juist om dat God Israël oproept tot geloof. En als de Heer hen dat moet geven, wat voor zin heeft dat dan? Er zijn mensen die dat vandaag ook zeggen, die zeggen, ja, de Heer roept op tot geloof, maar aan de andere kant, God moet geloof geven. Een rare wijze van doen, hoor. Onbegrijpelijke gedachtegang. Maar het punt is, als er gebeden wordt voor iemands zaligheid, dan kan dat alleen maar inhouden dat men bidt dat God inderdaad iemand zal zenden om het evangelie te prediken. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Er staat wel in de schrift dat alle die geloven, alle die hem aanroepen zalig worden, maar dan moeten ze wel de boodschap horen. En dus bidt hij voor hun zaligheid, namelijk hij bidt dat God mensen zal uitzenden om het evangelie te brengen aan de Joden. En daarbij stelt hij zichzelf in de eerste plaats voor. Dat wil zeggen, hij is zelf bereid om het evangelie aan de Joden te prediken. En er staat een paar versen verder. En in ieder geval staat het in hoofdstuk 11. In vers 14. Vers 13 en 14. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken mocht. Namelijk, of en enige uit hen behouden mocht. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Maar de gedachte is, mensen kunnen niet tot geloof komen als ze het evangelie niet gehoord hebben. Maar ze horen het niet als niemand gezonden wordt om het hen te prediken. De Bijbelse gedachtegang is dat inderdaad God mensen zendt om het evangelie te prediken. God zendt namelijk verkondigers van goede boodschap. Maar dat hebben we net in het Oude Testament al verscheidene malen gelezen. En hier staat het ook, vers 15 van Romeinen 10. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergene, nou staat er in meervoud. Desgene is enkelvoud, hè? Dan is het er maar één die wiens voeten het evangelie ergens naartoe brengen. Maar nou staat er dergene, nou is het meervoud. Dan zijn er meerdere mensen die het evangelie ergens naartoe brengen. En wat dus in het Oude Testament primair van toepassing is op de Heer Jezus Christus, wordt hier door de apostel Paulus veralgemeniseerd en toegepast. Nou ja, eigenlijk op de hele gemeente, maar dat is een oud principe wat we wel vaker naar voren gebracht hebben. Ja. Trouwens, in Jesaja werd het ook veralgemeniseerd en toegepast op heel Israël. Dat in de toekomst de boodschap zal brengen aan de heidenen. Sion, Jeruzalem, hef uw stem op met macht. Doe de goede boodschap horen, hè? Jesaja 40. Daar wordt dus, wat eigenlijk van toepassing is op de Heer zelf, wordt van toepassing gebracht op heel het volk. Maar dat hele volk kan natuurlijk ook gewoon de gemeente zijn. Dat is in onze dagen zo. Dus staat het nou ineens het meervoud. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dergenen die het goede verkondigen. En dat slaat uiteraard op de gelovigen in onze dagen. Die ook inderdaad gezonden worden naar de Joden in het bijzonder. Om aan hen het evangelie te prediken. En Paulus beschouwt zich als een van hen. En wil dat ook uiteraard graag zijn. Nou, daar blijft het bij. Waar het dus om gaat, is dat het begrip vlees in het Oude Testament rechtstreeks samenhangt, in ieder geval dat begrip bazar, vertaald met vlees, rechtstreeks samenhangt met het evangelie. Het is namelijk de goede boodschap. En als je dus letterlijk in Johannes leest, het woord is vlees geworden in de zin van het woord is geïncarneerd, kortom, de Heer Jezus heeft de menselijke gedaante aangenomen, is geboren, uit Maria enzovoort, als je het zo letterlijk neemt, dan nog moet je er meteen bij denken dat die Heer kwam inderdaad om de boodschap te prediken, om het woord Gods te brengen. En dat is ook inderdaad wat hij deed. Maar beter is natuurlijk om het in het verband van het vers daar in Johannes 1 te zien. En dan blijkt dat het daar niet eens gaat over zijn geboorte, maar dat het gaat over zijn wedergeboorte. Namelijk, het gaat over zijn opstanding uit de dood. Het woord is vlees geworden, wil zeggen dat dat woord ook inderdaad gestalte heeft gekregen in de opgewekte Christus. En dus kan er dan gezegd worden, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, dat is de opgewekte uit de dood. Vol van genade en waarheid. En dat zijn ook de kenmerken van het nieuwe verbond. En daarna wordt verschil gemaakt met Mozes, want die was vol van wet. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En als er dus gesproken wordt over vlees, ook later in Johannes 6, dan gaat het dus eerst over het woord en daarmee het brood, manna, maar dan wordt met groot gemak omgeschakeld naar vlees. En de betekenis verandert er fundamenteel niks mee, want vlees is ook het woord Gods en in het bijzonder zelfs het goede woord Gods, namelijk de blijde boodschap. En wie is de blijde boodschap? Christus zelf. En hem zou men tot zich moeten nemen. Vandaar dat we aan de ene kant leren dat we het woord Gods in ons hart hebben als we gelovigen zijn. Maar daarmee hebben we Christus in ons hart. Die het woord Gods is, die het brood des levens is ook. Maar we kunnen ook zeggen, we hebben zijn vlees in ons hart. We kunnen zelfs zeggen, we zijn vlees voor zijn vlees. Maar dat is weer een ander verhaal. Uit Efeze 5, zeker wel. Maar de gedachte is dat we deel hebben aan hem. En in beide gevallen, zowel bij brood als vlees, moet men denken aan het woord Gods dat inderdaad woorden is, of woord is van eeuwig leven. Daar gaat het om. Dus de goddelijke natuur die met het woord meekomt, die wij deelachtig geworden zijn, of waaraan wij deel hebben gekregen, of waarvan wij gegeten hebben. Nou, dan ga ik terug naar Exodus 16, daar komen we weer op geen stukken naar door natuurlijk. Ik heb u de vorige keer, eigenlijk wel wat erg uitgebreid moet ik zeggen, tot mijn spijt, maar ik heb u vorige keer erg uitgebreid geconfronteerd aan de ene kant met dat de kinderen Israëls niet wisten wat het manna was. En we hebben zelfs gesproken over merkwaardige verklaringen die van het manna gegeven worden enzovoorts. Zij wisten niet wat het was, daarom heet het ook zo man, want man is het Hebreeuwse vragende voornaamwoord. Hè? Ik vertaal het altijd maar met hoezo, vind ik eigenlijk het leukste. Wat is het eigenlijk? Zolang, wat is het eigenlijk? Hoezo? Men wist niet wat het was, dus wat is het? Nou, die naam kregen dus man of manna. En er staat er ook uit verscheidene malen dat men niet wist wat het was. En het aardige is dan ook dat we in het Nieuwe Testament de verklaring krijgen dat het niks anders was dan de uitbeelding van, maar dat mag je dan weglaten, het is niks anders dan het woord Gods. Het woord des levens, het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Het was niet het woord des levens, maar het is er een beeld van. Want men at het manna in de woestijn. En men is niettemin toch gestorven. Maar het ware brood dat uit de hemel nederdaalt, zei Johannes 6, is inderdaad de Heer Jezus zelf. Maar goed, van het manna wist men niet wat het was. En vorige keer heb ik erop gewezen dat wij eigenlijk ook niet weten wat de kwakkelen, het vlees namelijk, wat de kwakkelen zijn. Ik moet er meteen bij zeggen dat het zelfs nog versterkt wordt hier in Exodus 16, omdat het eigenlijk helemaal niet genoemd wordt, of nauwelijks genoemd wordt. Er wordt gesproken over vlees, weliswaar, in verband met de vleespotten. Vers 3, dat vers hebben we vorige keer tamelijk nauwkeurig bezien. En daarna in vers 8, waar Mozes zeide, als de Heer u lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, dan wordt er ook over vlees gesproken. Vlees en brood in één adem. En ik heb u erop gewezen dat als je net uit Johannes komt, zeker als je komt uit Johannes 6, dan is er helemaal geen verschil tussen vlees en brood. Dan is het gewoon hetzelfde. Dat helpt je niet veel verder, want zolang je niet weet wat manna is, weet je dan dus ook niet wat dit vlees is. Hetzelfde, ja, typologisch wel. Het is een beeld van het woord van God. Daar verandert niks mee. Het is volstrekt hetzelfde. Spreek over het woord Gods. Maar wat het werkelijk is, kun je hier niet vinden. Dat heb ik al gezegd. En dat blijkt ook uit vers 13. Want daar staat, het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen. En daarvan hebben we ook al vastgesteld dat het wel leuk vertaald is. maar dat wij toch niettemin niet weten wat het is. En de betekenis van het Hebreeuwse woord geeft daar geen toelichting op. Ik geloof dat ik vorige keer nog net even gezegd heb, want toen waren we van de band afgelopen. Dat kwakkelen, dat is het Hebreeuwse selaf. Selaf, S-E-L-A-V schrijf ik dat in het Nederlands. Maar daarover mag je van mening verschillen. Maar het is in ieder geval afgeleid kennelijk van shala. En dat is een bekend begrip. Want shala is vredig zijn of vrede hebben. En daarom verwant is uiteraard shalom, vrede. Kortom, die kwakkelen spreken over vrede. En zelfs hangt het begrip rechtstreeks samen met een ander eigenaardig, onbekend, mysterieus woord. Wie? Nee? Salaf, shalom, shala, noem nog eens een, en moeilijke. Nee, van dezezelfde stam, niemand, vrouw? Silo. Uit Genesis 49. De scepter, wat ook een vreemde vertaling is, want scepter is gewoon een stam. Of een roede. De scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt. De scepter zal van Juda niet wijken. Noch de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Ik weet niet precies wat vers het is, maar het is Genesis 49 in elk geval. De zegen van Jacob over Juda begint zo. Totdat Silo komt. En het leuke is, iedereen weet dat daarmee de Messias wordt aangeduid. Silo. Want dat blijkt gewoon uit het verband. Er is gewoon niks anders van te maken. En het wordt traditioneel ook aangehaald als een van de schriftplaatsen waarin zou staan dat de Messias voort zou komen uit de stam van Juda. Dan moet ik meteen bij zeggen dat dat niet erg eerlijk is. Want van de Messias wordt gezegd dat hij voorkomt uit David. Dat staat vele malen letterlijk in de Bijbel. En die was uit Juda, dat staat ook vele malen letterlijk in de Bijbel. En dat is het echte argument. Want te lezen in Genesis 49, dat daar staat dat de Messias voortkomt uit Juda, dan zeg je wel erg veel. Want expliciet staat het er niet. Er staat de scepter zal van Juda niet wijken, maar ik vertaal de term bij voorkeur met de stam van Juda zal niet wijken. Want scepter is het normale woord voor de stammen van Israël. Bovendien, vanaf dat moment was er geen scepter, ook niet overdrachtelijk, geen koning in de stam van Juda. En bovendien, de koningschap van Juda is wel degelijk geweken. In ieder geval volgens de Bijbelse geschiedenis, en daar gaat het maar om. Want in de eerste plaats verdeelde het rijk zich in twee delen, zodat een heel deel stuk van het koninkrijk van Juda week, maar daarna de lijn van erfgenamen op de troon van Juda, en dus van het huis van David, eindigde uiteindelijk bij Jojachin en, Jechonia bedoel ik eigenlijk, en Zedekia, en daar hield het toch op. Sinds het begin van de Babylonische ballingschap heeft er dus nooit meer iemand uit de stam van Juda op de troon gezeten, en dan te zeggen dat daar in Genesis zou staan dat er altijd iemand van Juda op de troon zou zitten, dat is ver overdreven. Gewoonlijk wordt het daarna opgelost door te zeggen dat er ergens op aarde een koning moet zijn die dan toch uit de stam van Juda afkomstig is, maar dat valt op geen enkele wijze te bewijzen. En bovendien is het tamelijk in strijd met de gedachte dat er maar één koning is uit het huis van Juda sinds bijna 2000 jaar, in ieder geval sinds 19 eeuwen, dat is de Heer Jezus Christus, en daar gaat het uiteindelijk maar om. Kortom, de uitspraak lezen alsof er altijd iemand uit Juda op de troon zou zitten, is voorkomen ter onrechte, want het doet onrecht aan de normale Bijbelse geschiedenis. Nog afgezien van dat van Israël gezegd wordt dat het vele dagen zou blijven zitten zonder koning. Dat was Hosea 3 bijvoorbeeld dan maar. Dus dat gaat zo niet. Je moet dus lezen, de scepter zal van Juda niet wijken, maar je moet lezen, de stam van Juda zal niet wijken. In elk geval, dat is misschien niet al te letterlijk vertaald. Ik kan wel een letterlijke vertaling geven, maar dat durf ik nooit zo goed. Ik krijg er altijd een rode kleur bij. Want de scepter is een stam en een roede en dat mag u zo overdrachtelijk nemen als u maar wil. En dat betekent het dat Juda zich altijd zal voortplanten. en ook als zodanig bekend zal zijn uiteraard, waarmee ik dan meteen de volgende zin verklaard heb. De scepter, de stam, de roede van Juda zal niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten. En als dat niet dubbelzinnig genoeg is, weet ik het niet meer. Dat betekent dat Juda altijd zal blijven, zich zal voortplanten. En dat klopt. Want welk deel van Israël kun je nog altijd aanwijzen? Voor zover je het kunt aanwijzen. Alleen Juda. Meer niet. Hoewel onder de Joden natuurlijk Benjaminieten zijn en Levieten, maar aan te wijzen zijn die zeker niet. Maar de Joden kun je aanwijzen. Moet ik er even bij zeggen voor de aardigheid, dat het niet een kwestie is van afstamming hoor, maar het is een kwestie van erfrecht. Want er zijn er natuurlijk ook die zeggen, ja de meeste Joden zijn geen Joden, want het zijn allemaal Edomieten enzovoorts. Die in het verleden tot het Jodendom zijn toegetreden, want dat kan men dan bewijzen, dat is ook zo. Maar daar gaat het niet om, het gaat om erfrecht. En als men toetreedt tot het Joodse volk, dan is men Jood. Dus Bijbel is ook volstrekt juist, dat kan niet missen. Dus niettemin blij is men dan gewoon Jood. Maar het Joodse volk, de erfgenamen dus der Joden, die kun je inderdaad aanwijzen, maar van de rest van Israël niet. Maar de gedachte is dat Juda dus altijd zou blijven, zich zou voortplanten, ook door de tijd heen, totdat Silo, dat is een geheimzinnige figuur, totdat Silo komt, want Silo is niet echt te vertalen. Totdat degene komt, zo wordt het soms vertaald, totdat hij die bekend is, of die aangekondigd is, de bewuste, totdat de bewuste komt. Zo wordt het soms vertaald. Ik zal niet zeggen hoe dat gebeurt, want dat is een ingewikkelde zaak. En de andere mogelijkheid is dat Silo inderdaad komt van Shala. Dat zal ook wel zo wezen, wellicht. En dan moet je het vertalen totdat de vrede komt, of de vredebrenger, of iets dergelijks. Maar het blijft een geheimzinnige term, omdat die verder niet in die betekenis gebruikt wordt. Maar het zal dus wel de Messias zijn. De Joodse verklaring daarvoor, dat het de Messias is, is een heel mooie. Men zegt namelijk, Silo komt, de uitdrukking Silo komt, heeft een getalswaarde van 358. En dat kan niet missen, want 358 is de Messias. De getalswaarde van het woord Messias. Zowel als van het woord slang. En daarbij zou u overigens niet moeten denken aan de slang in de hof. Maar u zou moeten denken aan de verhoogde slang in de woestijn. Ja, inderdaad, uit Johannes 3. Is Christus zelf dus. Ook de Messias dus. Hè? Maar het blijft een geheimzinnige term, op geheimzinnige wijze verklaard wordt. Waarom dat zo is, kan ik u ook wel uitleggen. Dat is natuurlijk gewoon omdat Silo weliswaar de Messias is, maar het is meer dan dat. Want niet alleen zal de Messias verschijnen, maar de gemeente ook. Kortom, het is een aanduiding van de opgewekte Christus, inclusief de gemeente. Dat is het verhaal. En hoewel de hele rest van Israël in ballingschap is afgevoerd en daar zijn eigen identiteit verloren heeft, dan wel vergeten is, is Juda altijd gebleven en ook teruggekeerd uit ballingschap met maar één doel uiteraard, van Gods wegen uit althans, de Messias voortbrengen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En daarna ging het weer terug in de ballingschap. En als u wilt, kunt u het zelfs nog een keer toepassen, want de Joden zijn er nog eens, ze hebben weer een Joodse staat en ze zijn daar, waarom? Opdat daar aan hen inderdaad de Messias zou verschijnen. En dan verdwijnen ze weer. Jawel, dan komt het oordeel over Jeruzalem en de Joodse staat enzovoort. Maar wie dan verschijnt is Silo, namelijk niet alleen de Messias, maar inderdaad de gemeente ook. Dat hoort daarbij, het is één geheel. Het is een combinatie, hoe ik daar nou op kwam, weet ik nou niet meer. Het ging over die geheimzinnige termen. Ja, Silo is daar een geheimzinnige term, ten aanduiding van Christus in de eerste plaats. Degene die de wet, maar daarbij zou je moeten denken aan het nieuwe verbond, hè, de wetgever, hè, degene die de wet zou brengen, maar dan wel die van het nieuwe verbond uiteraard, de beloofde verlosser. Maar je zou er ook bij moeten denken tegelijkertijd aan de komst van de gemeente, vandaar die geheimzinnige term. En die zo'nzelfde geheimzinnige term is die dan vertaald wordt met kwakkelen. Selef komt van hetzelfde woord. Vredes zijn, het hangt er rechtstreeks samen met Silo. Dus je zou het eigenlijk ook in verband moeten brengen rechtstreeks met de Heer zelf. En eventueel in verband met de gemeente. En waarom ook niet, als het als vlees beschreven wordt, dan kan het in ieder geval een beeld zijn van Christus. En daarbij trouwens ook Een beeld van de gemeente die aan Christus deel heeft en die zelfs zijn vlees gegeten heeft of deel heeft aan zijn vlees. Maar wat ik nou over de kwakkelen sta te vertellen is net zo goed van toepassing natuurlijk op het manna. Men weet niet wat het is, maar het is een type van Christus, zoals later verklaard wordt. En eigenlijk ook van de gemeente, want de gemeente wordt ook als brood beschreven. En de gemeente wordt ook beschreven als uit de hemel afkomstig. En als u het mij vraagt, wordt de gemeente zelfs beschreven als degene die in de toekomst het manna zullen brengen. Waarschijnlijk ook letterlijk. Het manna zullen brengen aan een Israël wat verzameld is in de woestijn. En in bijzonder in Petra. Ik denk dat wij degene zijn die haar, Israël, al daar zullen voeden. Gedurende de bekende 1260 dagen uit Openbaring 12. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Wat ik maar zeggen wil, is dat de betekenis van deze beide dingen, van kwakkelen en manna, inderdaad in de schrift niet uitdrukkelijk gegeven wordt. Vorige keer heb ik u trouwens al meegenomen naar nummer 11. Dat doe ik nou niet meer, want ik kom daar later in de voortgang van deze reeks commentaar vanzelf nog een keer bij terecht. Maar ik heb u laten zien dat daar ook niet duidelijk staat, op geen enkele manier zelfs duidelijk staat, wat het werkelijk is. En ik heb u zelf voorgesteld dat het helemaal niet moeilijk is om in de term kwakkelen, selaf, om in die term een aanduiding te zien van de damp waaruit het manna tevoorschijn komt. Omdat het in wezen over dezelfde dingen gaat, althans overdrachtelijk, spreekt allebei, kwakkelen en manna spreekt allebei over het woord Gods.